Goedemorgen. Vindt u wandelen ook zo leuk? Ja, hè? Ja, zeker als je bij de oudere categorie hoort, dan hoor je steeds, je moet in beweging blijven. En dan is wandelen een van die dingen om daarvoor te zorgen. En toen ik daar wat over nadacht, dan dacht ik, ja, wie was eigenlijk nou de eerste die gewandeld heeft in de Bijbel? En sommigen zeggen misschien, dat was Henoch. Ja, één van de eerste, maar niet de eerste. Laten we even lezen wie de eerste was. In Genesis 3. In Genesis 3. Vers 8. En zij, dat is dus Adam en Eva, hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Dit is zo bijzonder. Wandelen is een beweging die je maakt in alle rust, ontspanning. En zo wandelde God in de hof. Op het moment dat we zouden zeggen, het is helemaal misgegaan met die schepping. Het is prachtig geweest wat God geschapen heeft. En hij was daar blij mee. Het was goed. Ja, en toen de mens gemaakt was, was het zeer goed wat God gemaakt had. En hij rustte op de zevende dag. En in hoofdstuk 2 nog eens even die beschrijving hoe Adam zijn vrouw ontvangt. Ook een prachtige beschrijving. En dan komt hoofdstuk 3. En hoe lang er tussen gezeten heeft, dat weten we niet. Niet zo heel lang. Misschien moeten we meer in dagen dan in maanden rekenen. Nadat de schepping gemaakt is, dat Satan al in staat is om de mens te verleiden om juist wel van die ene boom te eten waarvan God gezegd had, daar mocht je niet van eten. De boom van de kennis van goed en kwaad. En zo werd de mens een zondaar. En uit zondaars worden alleen maar zondaars geboren. En schrijft Paulus, is na dat ene moment er alleen maar een mensheid ontstaan uit zondaren. En dan zouden wij wellicht denken, dan zal God daar toch eens eventjes flink tegen die mensen tekeer gaan. En wat lezen we? God wandelde in de hof, in alle rust. Het ontloopt hem niet. En waarom niet? Omdat God iemand is, anders dan wij. Ja, wij zijn geschapen naar het beeld van God, naar Gods beeld en gelijkenis. We hebben punten voor overeenkomst die God in ons mensen heeft gelegd, anders dan in de dieren. Wij zijn unieke schepselen, we zijn mensen die met een geest in staat zijn om met God contact te hebben. Maar God is iemand die van tevoren weet hoe de dingen gaan. En hoe dat precies werkt. Af en toe komen we in de Bijbel een paar van die glimpen tegen. Waaruit wij opmaken. Het loopt God nooit uit de hand. En het allereerste moment waarop het misging, is God iemand die daar helemaal niet anders van wordt. Hij gaat weer naar de mens toe. Maar de mens op zijn beurt verbergt zich, want hij is anders dan voor die tijd. Hoe vaak God met de mens gewandeld heeft, dat weten we niet. Het lijkt erop alsof dat al eens eerder is gebeurd. Maar daar weten we helemaal niets van. Het enige wat we wel weten is dat God niet anders wordt. En als de mens zich verbergt, Adam, waar ben je? God zoekt het contact. Juist met die mensen. Juist met die in zonde gevallen mensen. En er ontstaat een gesprek. En we gaan even kijken wat er al staat in vers 21. Genesis 3 vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en bekleedde hen daarmee. Als u aan 10 christenen zou vragen waarom werden Adam en Eva bekleed, dan zeggen wellicht 9 van de 10... om hun naaktheid te bedekken natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Bestaat er niet. Dat is negatief. Als God Adam en Eva bekleedt met die dierenhuid, dan is dat iets positiefs om ze iets te geven wat ze voor die tijd nog niet hadden. Namelijk zijn kleding. En dat is het eerste signaal waarmee God ons helpt te begrijpen wat door het hele Bijbel, door het hele woord van God wordt ontvouwd en in het Nieuwe Testament onthuld. Namelijk het offer. Het offer van de Heer Jezus. Iets wat wij niet snappen. En wat Petrus bijvoorbeeld schrijft is, het lam van God, voorgekend van voor de grondlegging van de wereld. Door dat bloed zijn wij verlost. En ik hoop dat elk die hier is, dat van harte mag zeggen. Dat hij ook dat moment in zijn leven of in haar leven heeft ervaren dat God kwam en zegt, met naam en toenaam genoemd, waar ben je? Ik wil contact met je hebben. En dat je dan merkt dat net als hier, God ons iets geeft wat we voor die tijd niet hadden. En wat dat is, daar gaan we straks nog even naar kijken. Ja, wandelen. Zeker, Henoch was ook iemand die met God gewandeld heeft. Maar dan zit je wel in de tijdschaal, als je dat in Genesis 5 leest, 700 jaar later. Alsof God al die 700 jaar gewacht heeft en gedacht heeft, is er nou nog niet echt iemand die met mij wil wandelen. Ik wandelde vanaf het begin met de mens. Wat was mijn intentie? Dan kun je zeggen, ja, die mensen werden allemaal 900 en zoveel jaren. Ja, maar een jaar is nog steeds hetzelfde als vandaag. Ze werden wel veel ouder. Nou, al die oude mensen hebben allemaal Adam en de levende lijven gekend. Ook Henoch. 200 jaar lang heeft hij geleefd in de tijd dat Adam nog op aarde was. Al die mensen hebben aan Adam kunnen vragen, hoe was dat eigenlijk in die hof? Dan mogen we nou niet meer naar binnen. Er staan nu gerubs voor, om de weg naar de boom van het leven af te schermen. Maar hoe was dat toen? Een van de dingen was, ja, God wandelde met ons. En ze konden er allemaal over nadenken. En toen kwam Henoch op de gedachte. Als God nou niet meer bij ons kan komen, omdat de weg naar de boom des levens is afgesloten, zou het dan toch nog mogelijk zijn op de een of andere manier om met God te wandelen. En dat staat er. Niet God wandelde met Henoch, maar Henoch wandelde met God. Iemand die vroeg, Heere God, als u niet meer met ons kunt wandelen, mag ik dan met u wandelen op uw manier? He, het is net alsof er een zucht van verlichting is en dat God denkt, er is iemand die met mij wil wandelen. En dat zijn de mensen in de lijn van Abel, die allemaal net als Abel zeggen, ja, wij naderen tot God op grond van een offer. In dat nageslacht moet God heel lang wachten. totdat er iemand is die zegt, ik wil wandelen met God. En waarom staat het allemaal zo uitgebreid in de Bijbel? Wat hebben wij eraan vandaag? Typisch Nederlandse vraag. Wat koop ik ervoor? Paulus zou zeggen, het is hun overkomen, ons tot lering. Want wij zijn net als van die Abelachtigen, die hebben begrepen dat we alleen maar met God onderweg kunnen zijn op grond van het offer van de Heer Jezus. En daar ben je heel blij om. We kunnen daar prachtig van zingen, dat je een kind van God bent. Maar om nou te zeggen, ik wandel met God, dat is punt 2. En misschien moet God in onze levens ook wel heel lang wachten, op het moment dat we niet alleen maar kwamen om onze zonden te belijden en een kind van God werden, maar dat hij merkt, hey, er is iemand onder mijn kinderen die met mij wil wandelen. Ja, dat zijn die ontwikkelingen die je bij kinderen merkt. En nu we in een generatie zijn dat we eigenlijk kleinkinderen hebben, dat je ook merkt, ja, wat is het leuk als je merkt dat ze groter worden. En niet alleen maar willen consumeren en het al heel prestatie vinden om te zeggen papa of opa, maar dat ze ook met je willen wandelen. Om eens gewoon met je te praten, elkaar beter te leren kennen. Maar dan in alle rust. In het Nieuwe Testament wou ik eens naar het Evangelie van Johannes. In hoofdstuk 1. In vers 25. Johannes 1, vers 25. De volgende dag stond Johannes daar weer, en dat is dan Johannes de Doper, en twee van zijn discipelen. En toen hij op Jezus zag, die daar wandelde, zei hij, zie, het Lam van God. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als de Heer Jezus hier op aarde komt. De brief aan de Hebreeën zegt, vanaf zijn komen in de wereld, zei hij, zie, o God, ik kom om uw wil te doen. Het verband waarin dat staat is, brandoffers en slachtoffers hebben u niet behaagd. Maar ik kom om uw wil te doen. Hij zegt daarmee, al die offers in het Oude Testament, en er waren er nogal wat, die wezen allemaal vooruit naar dat ene volmaakte offer wat er in het Nieuwe Testament zou komen, de Zoon van God zelf. Hij is het ware offer en hij wist dat. En als hij hier begint aan zijn openlijke dienst, is hij een jaar of 30. Over die eerste 30 jaar waarin hij opgroeit, lezen we niet zo heel veel. Lucas schrijft er een paar details over, indrukwekkend. Maar meer hoeven we ook niet te weten. Het gaat om die openlijke dienst waarin hij op weg gaat naar dat kruis. Zoals ooit Abraham en Isaac op weg gingen. Drie dagreizen naar de plaats waar Abraham zijn zoon zou moeten offeren. Neem uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. En offer hem Abraham, het gaat niet om Ismaël, het gaat om die ene, de zoon van de belofte, in wie al mijn zegen aan jou gegeven gaat worden, uit wie een heel volk gaat voortkomen. Neem die zoon en offer hem op een van de bergen die ik je zal wijzen. En Abraham gaat en zo gaan die twee samen en onderweg spreken zij over dat hout en over dat vuur. U moet hem eens lezen in Genesis 22. En waarom? Omdat in dat verhaal al iets zichtbaar wordt van die andere vader en die andere zoon die in het Nieuwe Testament ook samen op weg gaan. Niet 3 dagreizen, maar 3,5 jaar openlijke dienst die we in de evangelie mogen volgen. En dat die vader en die zoon samen op weg gaan naar de plek waar de zoon van God het ware brandoffer, het ware zondoffer, het ware schuldoffer zal worden. Elke evangelist laat iets zien van die offers. En ik denk als we naar het evangelie van Johannes kijken. Het ware brandoffer. En u weet, het brandoffer is dat vrijwillige offer waarmee Leviticus 1 begint, waarin God tegen zijn volk zegt, als er iemand is die het fijn vindt om mij een brandoffer te brengen, die gewoon tegen mij wil zeggen, dank u wel Heer, voor iets waar ik u voor wil bedanken, ja, die mag komen. Dat is een vrijwillig offer, het hoeft niet, maar het mag wel. En God schrijft voor op wat voor manier een Israëliet dan mag komen. En van dat offer staat het, stijgt op als een welriekende geur. En welriekend is rustgevend. Dat offer is bij uitstek geschikt om te vertellen wat de Heer Jezus deed op het kruis van Golgotha. En dit eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes laat zo een paar dagen zien. We hebben al een vorige dag gehad en dat was in vers 29. Dat was ook al de volgende dag. U moet het voor uzelf maar eens even uitzoeken hoeveel dagen daar worden beschreven. Maar daar stond al in vers 29, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, ook Johannes de Doper dus. En zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die mij voor is, want hij was eerder dan ik. Ja. Ze waren familie van elkaar. Johannes de Doper en de Heer Jezus. Lucas schrijft, er zit zo'n maand of 6 tussen. Die beide geboortes. Maar deze Johannes, je zegt, hij was eerder dan ik. Hij is na hem geboren, maar hij was eerder. Hij was de eeuwige zoon van God. En Johannes de Doper was alleen maar de aankondiger van zijn komst. En hoe komt hij dan? Als de zoon van God eens even wil laten zien hoe het hier op aarde ervoor staat en eens even wil laten horen dat het allemaal misgegaan is. Nee, precies zoals in Genesis 3. In een wereld van zondaars, toen nog maar 2. Maar op het moment dat de zoon van God komt, is die wereld vol van zondaren. Niet alleen zijn volk Israël, maar de hele wereld. En in die wereld vol van zondaren wandelt hij. En als Johannes hem ziet, dan gaat die vinger tegen zijn 2 discipelen die er bij hem staan. Kijk eens goed. Het Lam van God, die daar wandelt, in alle rust, ontspannen. Terwijl hij weet dat dit het begin is van een route van 3,5 jaar, die eindigt op de berg waar zijn kruis zal staan. Hij begint in rust en door het evangelie heen wandelt hij in rust samen met zijn vader. Totdat daar op het kruis van Golgotha, zegt Zacharia 13, het zwaard opgericht wordt tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere. En Zacharia wijst dan al vooruit op het feit dat die vader, zijn zoon, zijn metgezel met wie hij samen opliep, echt ter dood moet brengen. Abraham hoorde die stem nog wel vlak voordat het mes bij Isaac kwam. Hou op Abraham, ik weet dat er genoeg is. Maar op Golgotha klonk die stem natuurlijk niet. Daar ging het zwaard echt op hem, die hier al genoemd wordt. Het Lam van God. En zo zullen we hem zien. Straks. We zingen daarover. Het is heerlijk om te denken aan het feit dat we straks in het huis van de Heer daar zullen zijn om hem onze lof en onze aanbidding te brengen. Met dezezelfde Johannes, de evangelist die dit evangelie geschreven heeft, heeft ook het boek Openbaring geschreven. En daar alvast een tipje van de sluier opgelicht over hoe wij daar zullen zijn, uitgebeeld in die 24 oudsten. U moet hem maar eens lezen in Openbaringen 4 en 5. En als daar die stem klinkt, wie is waard die boekrol te openen en die zegels te verbreken? Dan begint Johannes te huilen. Want het lijkt erop alsof er niemand geschikt is om de aarde en de hele kosmos als rechtsmatig bezit toe te eigenen. Wie mag het bezit claimen van de hele schepping? Dan komt een van die oudsten naar Johannes. Johannes, niet huilen. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Ha, gelukkig, denkt Johannes. Gelukkig, er is iemand die de overwinning behaald heeft en die het eigendomsrecht heeft. En hij kijkt om in de richting waar die leeuw zou moeten staan. En dan moet hij maar eens lezen wat er dan staat. Dan ziet hij een lam staande als geslacht. Een lam waar de hals zojuist van doorgesneden is. Dat is wat wij gaan zien als wij straks bij onze heiland zijn. Dan krijgen wij een blik op het kruis zoals we nog nooit hebben gezien. Ja, we hebben nu al een bepaalde indruk en dat is al groots. Dan zeggen we nu al, dank u wel Heer Jezus, voor het offer van het kruis van Golgotha. Maar straks als we hem daar zullen zien, als dat lam, geweldig. Daar kijken we naar uit om hem onze lof, onze aanbidding te brengen. En nu wij. Nu zijn wij kinderen van God. Er is in ons leven een geweldig wonder voor gebeurd. Met een blik gericht op de toekomst. Om de Heer Jezus te zien als het Lam van God. Maar wat betekent dat voor vandaag? Laten we dat eens lezen in de brief aan Efeze. Ik weet dat is die brief waarin Paulus ons al die geweldige rijkdommen schetst die wij nu al als kinderen van God mogen kennen. Ik ga ze niet allemaal lezen. Maar ik wou even in hoofdstuk 1 lezen wat er staat vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus, zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Ja, dan heb je weer een van die merkwaardige dingen. Dat je denkt, oh, dat is een van die redenen waarom God in rust kon wandelen in de hof. En op zoek ging naar de mens. Toen had hij al in gedachten, zegt hier Paulus, voor de grondlegging van de wereld, dat er ooit een gezelschap zou gaan komen dat hij zo vol met zegeningen zou gaan zegenen, dat hij eigenlijk de hele Bijbel daarvoor nodig had om ons daar naartoe te laten groeien. Ook met wat er toen in de hof is gebeurd met Adam en Eva. Want lezen we even verder. Opdat wij, zegt vers 4, heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde, terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begenadigd in de geliefde. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde, aangenaam gemaakt. En denk nou eens even terug aan die dierenvellen waarmee God Adam en Eva heeft aangekleed. Ze zagen er voor hem heel anders uit. Als hij daarna naar Adam en Eva keek, zag hij hen niet meer in hun zondige toestand, maar herkende hij hen als twee mensen die hij aangekleed heeft met de huid van het offer. Want daarvoor moesten dieren geslacht worden. Zo zegt Paulus hier. Staan wij nu als kinderen van God voor hem aangenaam gemaakt in de geliefde. Alsof God ons iets aangetrokken heeft waarmee hij ons ziet als mensen waarin hij zijn zoon herkent. Zijn geliefde, en zo zijn wij ook nu al geliefde kinderen. En schrijft Paulus daarbij, dat was al in Gods hart van voor de grondlegging van de wereld. Snap je daar iets van? Helemaal niks. Dit is totaal boven ons en buiten ons verstand. Het gaat er ook niet om of we het begrijpen. Het gaat erom of we onze hand erop kunnen leggen. Of we het kunnen geloven voor waar wat God gezegd heeft. En dat we veel rijker zijn dan dat we alleen maar onze zonden vergeven zijn en onderweg zijn met een ticket voor de hemel op zak. Veel christenen zijn daar al tevreden mee. Nou, daar kun je ook tevreden mee zijn. Daar kun je heel dankbaar voor zijn dat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Maar wat betekent dat eeuwig leven hebben? Dat betekent dat de Heer Jezus je leven is. Onderwerp van de brief aan Colossen, waar we net even iets uit lazen. Christus, uw leven. En laat het eruit komen. En hoe komt dat eruit? En nou springen we even naar hoofdstuk 5 van dezezelfde brief. Waarin Paulus als het ware toekomt aan de praktische uitwerkingen. Als je eenmaal een beetje hebt geproefd van de rijkdommen die je nu al hebt in de Heer Jezus. Efeze 5, vers 1. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad, en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk. Wees dan navolgers van God. Letterlijk staat hier het woord imitator. Wij kunnen God imiteren. Nee, niet als een toneelspeler die op het toneel allemaal figuurtjes gaat nabootsen. De ene keer dit en de andere keer zus. Nee. Het nadoen van God, het imiteren van God is in je gedrag laten zien zoals God is. Kunnen we dat dan? Ja, zegt Paulus, wij zijn immers geliefde kinderen. U weet dat wel, hè, dat mooie gezegde. Een appel valt niet ver van de boom. Ja, dat heb je met mensen. Soms is dat wat negatief bedoeld. dan denk je, nou, die trekjes van zijn pa of van zijn moeder kom je ook wel weer tegen in die kinderen. Maar je kunt het ook positief invullen. En zeg je, ja, inderdaad, die mooie eigenschappen van die pa of van die moe of van allebei, die komen in die kinderen ook weer naar tevoorschijn. En dat is precies wat Paulus bedoelt. Wij doen God na. Niet omdat we een kunstje leren, maar het is onze natuur geworden. Het is ons leven geworden. Wij willen eigenlijk, en we kunnen eigenlijk ook niet anders zijn dan leven als een geliefd kind van God. Want hij heeft ons zelf gemaakt aangenaam in de geliefde. Als hij naar ons kijkt, dan ziet hij ons in de Heer Jezus. En dat is reactie daarop, zegt Paulus eigenlijk. En laat het er dan ook uitkomen wat God zelf erin gelegd heeft. Namelijk zijn eigen natuur. En het eerste kenmerk is liefde. Agape. Dat is een andersoortige liefde dan die God in de schepping gelegd heeft. Dat is meer filio in het Grieks. En dat is die liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Een liefde die ook heel normaal is, ook onder ongelovigen. Een liefde die opgewekt wordt, gewoon omdat je van elkaar houdt. We aanzien in elkaar iets aantrekkelijks. Dat is in de schepping neergelegd. Maar agape, liefde, gaat er bovenuit. Agape, liefde, zoekt niet naar iets aantrekkelijks in de ander. Dat zag God namelijk ook niet in ons. God heeft ons niet tot zijn kinderen gemaakt, omdat hij niets aantrekkelijks in ons vond. Er was juist niks aantrekkelijks. We waren zondaren. Maar God kwam naar ons toe. Waar ben je? En zo zegt Paulus, als je als christen zo rijk bent, wandel dan in een wereld van zondaren, precies zoals God dat in het begin deed met twee zondaren, precies zoals de Heer Jezus dat deed toen hij hier kwam in een wereld vol zondaren, in diezelfde wereld zijn wij nog als zijn geliefde kinderen en wandel daarin, net als God. Laat hem zien en gedraag je zoals hij zich gedroeg in liefde en geef. Er zijn nog veel te veel christenen die ik helaas tegenkom, die nog wel eens erg ongerust worden over de ontwikkelingen in de wereld. Die hebben je wel gehoord van AI en van wat Trump nou weer doet. En nou, de hele krant kunnen ze en alle nieuwsberichten kunnen ze achter elkaar oplepelen van allemaal dingen waar ze onrustig van worden. En dan lezen we dit. En laat dan al die bagger maar even lekker bezinken en gewoon op de grond blijven liggen waar het hoort. En te midden van al die bagger, van al die zondaren, wandelen wij als geliefde kinderen. Niet met de vraag van hoe moet ik al die ellende verwerken? Nee, wat kan ik geven? En ongetwijfeld komt er elke dag iemand op uw pad. En wie je de vraag zou kunnen stellen, waar ben jij in jouw relatie met God? Ken jij God? Zoals God ging naar Adam. Adam, waar ben je? Zoals de Heer Jezus wandelde en die gaat de evangelie maar door en elke dag komen de mensen op zijn weg aan wie hij iets kwijt kon. Geweldig. En waarom staat het allemaal in de Bijbel? Omdat wij nu als geliefde kinderen net zo wandelen als hij. Zo zegt Paulus dat hier. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. Hij kwam de mensen toe met een hart vol liefde. En hoe ver ging die liefde? Nou, die kende geen maat. Hij gaf zichzelf als een offer. Dankzij zijn volmaakte liefde en overgave tot in de dood zijn wij gered. En wij zijn hier nu om in een wereld van zondaren, al die zondaren die op onze weg komen, de weg te wijzen naar de enige plek tot behoudenis en tot redding. We hebben onze kinderen, we hebben onze kleinkinderen. En die staan heel dicht bij ons en die zijn onze zorg en liefde toevertrouwd om hen bij de Heer Jezus te brengen. Om hen op te voeden voor de Heer Jezus. En met gevouwen handen. Dat is één kenmerk van God. Zo zegt dezezelfde Johannes later in een van zijn brieven. God is liefde. Er zijn prachtige bordjes te koop. Die velen in de kamer hebben hangen. God is liefde. Inderdaad. Hij kan nog niet anders. Hij is liefde. Ik ben opgegroeid in een dorp. Waar men gewend was om elkaar een bijnaam te geven. Ik zal niet zeggen welke bijnaam ik kreeg. Doet er even niet toe. Maar ik ken iemand die heette Hannes de Liefde. Ik wist niet eens hoe zijn eigen naam was. Maar zo werd hij genoemd. En waarom was dat zo? Omdat hij elke morgen om 4:30, 5:00 klaar stond aan de weg die naar het strand ging. U begrijpt, ik ben aan zee opgegroeid. En de schelpenvissers die gingen daar 's morgen vroeg al langs. En Hannes die stond daar, de deur was open en hij had voor de mensen al koffie en thee en wat lekkers erbij klaarstaan. Zodat ze bij zijn huis konden stoppen voordat ze verder gingen naar het strand om te gaan werken. Zo kreeg hij die bijnaam. Hij gaf. En ik zeg niet dat hij nu in Halderwijk aan de deur moet gaan staan om 's morgens de mensen op die manier te begroeten. Het kan, maar er zijn vele mogelijkheden om liefde te zijn. Niet af en toe een beetje liefde doen. Nee, het uit te dragen. Wat een kind van God in wezen als natuur heeft. Het tweede, in vers 8. Efeze 5 vers 8. Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid, terwijl u beproeft wat de Heere wel behagelijk is. En dan volgen daarna wat uitwerkingen van deze ene prachtige zin. Vroeger, voordat je je bekeerde, was je duisternis. Nee, je was geen graad beter dan al die anderen die nog steeds duisternis zijn. Maar te midden van deze wereld, die eigenlijk nog steeds nacht is, hè, nog steeds nadat Judas naar buiten ging, en dat was nacht, schrijft deze Johannes toen hij de Heer ging verraden, is het nog steeds niet meer licht geworden. Het wordt pas licht als de Heer Jezus straks terugkomt en de zon der gerechtigheid gaat schijnen. En we hebben de morgensterren, zegt Petrus, in onze harten die opgaat, omdat we weten de komst van de Heer is nabij. En de morgenster is daar zo'n eerste signaal van de dag die gaat aanbreken in het Messiaanse Rijk. En zodra die dag aanbreekt, ja, dan schijnt de zon. Maar tot dat moment is het aardedonker. En zijn wij hier als kinderen van het licht. Dat is ook zo'n eigenschap van God. Diezelfde Johannes die schreef God is liefde, die schreef ook God is licht. Ik ken niet zoveel bordjes, eerlijk gezegd. Het is net alsof dat een beetje griezelig is. Maar het is wel waar. Maar het is niet angstaanjagend. Ook dat laten wij zien. Dat wij niet een verschil hoeven te maken, maar dat het er alleen maar uit hoeft te komen wat erin zit. Het is onze natuur geworden, zegt Paulus, om licht te zijn. En hoe laat je dat zien? Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid. Hoe komt dat licht eruit? Doordat God gewoon in ons door zijn geest laat weten dat zijn natuur dit ook bewerkt. Goedheid. Dat is typisch God. Waarheid. Waarachtigheid. Je zou zeggen vandaag transparant. Dat is ook zo'n modewoord, maar het is wel wat God is. God laat zich kennen in alle eerlijkheid en alle betrouwbaarheid. Maar ook in gerechtigheid, zoals Paulus dat hier zegt, beproeft wat de goede en welbehagelijke wil is. Vraag de Heere God elke dag, niet alleen 's morgens even, maar eigenlijk continu. Wat is uw wil? Hoe zou u het gedaan hebben? Heer Jezus, hoe zou u het gedaan hebben? In de situatie waarin ik nu mij in bevind. Je vouwt je handen. Je laat je leiden door Gods geest. We hoeven het wiel niet eens zelf uit te vinden over al die dingen die hier worden beschreven. We hebben Gods geest in ons die ons helpt om daarbij stap voor stap te functioneren. Zodat we werkelijk in het licht mogen wandelen. Weer in alle rust. We worden helemaal niet paniekerig van al die duisternis. En ook niet van de werken van de duisternis. Dan zou je zeggen, ja, we hebben makkelijk praten hier, want we hebben geen last van vervolgingen. En nee, nog niet. Maar er zijn gelovigen die het anders hebben dan wij. En dan hoeven wij ons niet nu af te vragen hoe ik reageren als ik in zo'n situatie zou leven. De vraag is hoe ik moet ik reageren in de situatie waarin ik nu leef. Nu in Nederland. Waar de situatie anders is. En waar Satan misschien niet rondgaat als een brullende leeuw die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Maar meer als een engel des lichts wie hij zou kunnen misleiden. En wat zijn er veel misleidingen waardoor de Heer Jezus zeer terecht zei. Zie toe, Matteüs 24. Zie toe dat niemand u misleidt. Dit is onze roeping. Wandelt in liefde. Wandelt als kinderen van het licht. Ten slotte, vers 15. Efeze 5, vers 15. Kijkt dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heere. En dankt te allen tijden voor alles in de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Daarmee zet hij in die rij van drie soorten wandelen, of beter gezegd één wandel met drie kenmerken, liefde, licht, het puntje op de i als hoogtepunt. Dus wandel in wijsheid. U moet maar eens voor uzelf nagaan hoe vaak in het Oude Testament de vraag wordt gesteld en in de psalmen en in de spreuken. Wie is wijs? Dat zijn vaak de vragen die komen na een beschrijving van situaties waarin het niet makkelijk was. Psalm 107, eind van de profeet Hosea, daar komen dan die vragen naar boven. Alsof de schrijver wil zeggen, als je nu alles op je in laat werken wat ik nu heb beschreven, wie is dan wijs? Dat is een zeldzaam fenomeen. Dat was in de gemeente in Korinthe ook een uniek verschijnsel. De gemeente die kon prat gaan op heel veel gaven. En daar liepen ze ook heel graag mee te koop. Met spreken in tongen, met genezingen, met allemaal dingen waar ze heerlijk mee voor de dag komen. Daar kun je mee scoren. Dat maakt indruk. Maar al die gekkigheid, die leidde wel tot allemaal partijvormingen. Dat men zei, ik ben van Paulus, ik ben van Kefas en ik ben van Apollos. En er waren er nog een paar bij, ja, maar die zeiden, maar wij zijn van Christus. Paulus zeggen, dat waren de arrogantste mensen die je maar kon bedenken. Die deden net alsof de rest het niet goed begrepen heeft, maar zij wel. Nou, zo liep de Heer Jezus zelf nooit rond. Van, kijk mij eens. En zegt Paulus dan, is er dan niet één wijze onder u? Niet één vader in Christus? Of moeder in Christus. Je weet nog van Deborah. Zo'n moeder in Israël met haar Deborah palm. Nou, ze wisten haar wel te vinden. Als er weer eens wat uit te zoeken was. Oh, daar weet Deborah wel raad op. Nou, het zou een zegen zijn. Als er vandaag zulke broeders, zusters waren. Waarvan je aanvoelde. Wat een wijsheid. Wandelt. Zegt de Heer Paulus hier tegen ons allemaal. Niet alleen maar tegen die enkele ouderen die wij dan zo kennen, waarvan je denkt, ja, die hebben wel wat meer wijsheid dan ik, maar nee, wandel allemaal in wijsheid. En als je wijsheid tekort komt, dan zijn er altijd degenen die in jouw buurt jou daarbij kunnen helpen. Wees elkaar onderdanig. Laat de een de ander uitnemender achter dan zichzelf, zegt Paulus in Filippi 2. Dat eigen ego moet ook flink omlaag. Dat was een van de laatste dingen die de Heer Jezus zijn discipelen heeft voorgehouden voordat hij naar het kruis ging. U leest het maar eens na in Johannes 13, hoe hij daar dat overkleed aflegde en zich omgorde als een slaaf. Dat water nam en zo voor al zijn discipelen op de knieën ging om hen de voeten te wassen. Petrus, nee. Oh. Petrus, als ik jou de voeten niet was, heb jij geen deel met mij. Hebben wij niks samen? Hebben wij geen gemeenschap met elkaar? Wat is het heerlijk om in zo'n wereld, waarin je vooral ook naar buiten toe liefde en licht laat schijnen, om dan naar elkaar toe vooral wijs te zijn. Om voor elkaar op de knieën te gaan, elkaar de voeten te wassen. Gewoon spontaan vertellen wat je hebt gelezen in het woord van God. Wat je vandaag tot nu toe weer eens hebt ondervonden in je leven met de Heer. Ken u dat? Bij uzelf. Misschien denkt u van, nou, het is niet zo makkelijk om te vertellen waar je met de Heer mee bezig bent. Nou ja, dan moet je een drempeltje over. Moet je gewoon beginnen. Vertel nog maar, want waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dat is ook weer zo'n leuk aardig Hollands gezegde. Soms hebben we wel aardige gezegdes in onze Nederlandse taal. Maar het functioneert inderdaad nog ook op een Bijbelse manier ook. Maar ja, als ons hart er niet vol van is, dan loopt de mond ook niet echt over. Misschien ligt daar wel het probleem. Daarom is Paulus hier, wandelt als wijzen. Want we hebben allemaal een geschikte gelegenheid die we volledig kunnen benutten. Hij zegt daarmee, elke dag heb je momenten waarop je je hart kunt laten spreken. Zoals God dat ook doet. Op de momenten dat jij het nodig hebt. En er komen momenten waarop we elkaar daar ook in kunnen dienen. Wandelt als wijzen. En ga elkaar dan niet even de krant weer voorlezen. Van hoe erg het allemaal is in de wereld. Nee, ga dan als wijzen samen eens even delen wat je als kinderen van God met elkaar hebt. Gemeenschap. Heerlijk om elkaar daarin op te bouwen. Zullen we samen danken. Onze God, u die wandelt, u zag uw zoon wandelen in die wereld waar u gewandeld hebt. En nu ziet u ons wandelen in diezelfde wereld als uw kinderen. O onze Vader, schenkt u ons uw genade om werkelijk zo te wandelen zoals u graag ziet, zodat het eruit komt wie wij zijn geworden dankzij het offer van de Heer Jezus. Dat liefde, dat licht en dat wijsheid de kenmerken ook zijn van ons leven. Juist in deze wereld, waarin die drie kenmerken totaal ontbreken. Vader, dank u wel voor uw geest die in ons is, om dit mogelijk te maken. Dank u wel voor uw woord, waarin u ons altijd weer aanspoort en met voorbeelden aangort om ons daarin weer te bevestigen. Zodat we werkelijk weten en lezen dat het mogelijk is om werkelijk zo te leven zoals u dat bedoeld hebt. En allemaal, elke dag, totdat de Heer Jezus komt en u ons thuis gaat brengen, waar we hem zullen zien als dat lam staande als geslacht. Vader, dan zullen we daar zijn waar u al van voor de grondlegging van de wereld mee bezig was. Dan zullen al die woningen in uw huis eindelijk bewoond gaan worden. We snappen er niks van. Maar we buigen ons diep voor u neer. En we strekken onze handen naar u uit. En bidden of u ons daar elke dag in wilt helpen om onze roeping waardig te wandelen. Amen.